Heer, we bidden uw zegen. Open ons hart, open ons oor voor wat u tot ons te zeggen heeft, Heer. In Jezus' naam. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor diegenen die als tiener in Veenendaal woonden, in de jaren 80, herkennen vast wel een beetje wat ik nu ga zeggen. En anders is het dan is het in ieder geval een leuke trip down memory lane, als het ware. Want als het weekend was, dan zag je elkaar altijd in het... Ja, in het dorp. Ja, dat was een tijd, hadden we geen mobieltje, geen e-mail, geen sms. Dus ja, hoe wist je dan waar je af kon spreken, hè? Waar je met elkaar heen gewoon kon chillen en weet ik veel wat. Dat was heel normaal, dan ging je gewoon naar het dorp. Dat was heel standaard in die tijd, naar Darp. Nou, ik tik hem één door en ik hoop dat hij start. Wil jij eens even kijken, tik nog één keer. Gaat hij het doen? Want dit is wel heel belangrijk hoor. Geen druk hoor, maar... Want ik heb plaatjes gevonden, echt super gaaf. Het was in die tijd veel drukker in het dorp dan tegenwoordig op vrijdagavond. Er waren ook meer winkels in het dorp dan nu. Maar goed, dat heeft natuurlijk met ontwikkelingen te maken. Er liepen allemaal groepjes door het dorp heen. Als je daar deel van bent geweest, dan weet je precies wat ik bedoel. Dan liep ik, ja, het is dorp, weet je nog? Herken je het nog? Duttler, wie heet die nog? Grappig, hè? Ja, hè? En dan liep je zo door het dorp heen met jouw groepje. Wij waren dan het breakdance en hip-hop groepje met een troop trainingspak. Echt, waar de rest van die gasten allemaal dachten van, oh nee, daar heb je die gasten weer van het Zuiderkruis. Maar dan liep je daar doorheen en ging je naar die andere groepjes kijken. Een beetje chickies kijken. Nieuwe Air Max kijken bij Versteeg. En dan de prijs zien. Ah. Of bij de Miro, ken je dat nog? Ha, naar binnen lopen. Moet je voorstellen, met die groep, capuchonnetjes. Maar ja, we hadden natuurlijk geen cent te makken van het Zuiderkruis. Dus ging je altijd naar de Miro, want daar kon je altijd gratis proeven. Hè? En dan, oh, daar een klein beetje. Oh. En dan liepen we de hoek om bij de koekjes. Ik de jas van mijn vriend aan, petje van een andere vriend op. Nee, mevrouw, ik ben nog niet bij u geweest hoor. Mag ik wat proeven? Slim, hè? Ja, super. Soms even de roltrap af. En dan beneden bij de parkeergarage, heel strawwerig discus. De dierenwinkel is. Er zat vroeger de plantenboutique. En daar kon je niet alleen planten. Die drie dagen voor Oud en Nieuw eruit zag bij ons op Zuiderkruis. En kijken wat ze daar hadden. En daarna gauw weer even opwarmen bij de bibliotheek op het Raadhuisplein. Weet je dat hij daar zat? En dan kon je daar naar binnen en dan kon je daar gratis thee krijgen. Yes, man. We wisten precies waar we heen moesten. Ja, en zo ging dat elke week, hè? Als iemand vroeg wat je ging doen, dan zei je, ja, ik ga naar het dorp. Ik ga een rondje lopen. Dus een rondje door het dorp. En elke week hetzelfde rondje. En we hadden geen doel, hè? Er was niet iets van, nou, we gaan dat en dat doen in het dorp. Nee, gewoon een beetje rondlopen, een beetje hangen. Gewoon je tijd wat verdoen, totdat het dorp dichtging om 9:00. En dan weer naar huis. Dat was gewoon een van de onnozele dingen die wij in onze tienerjaren deden. Maar dat is ook wel wat een heel groot deel van volgelingen van Jezus ook nu doen. Ze lopen een rondje. Ze nemen dezelfde weg. Ze nemen altijd dezelfde route die ze al jaren hebben genomen. Er is niet per se wat mis mee, maar vragen ze aan ze wat ze aan het doen zijn. En het antwoord is, oh, niks bijzonders eigenlijk, gewoon. Ze hebben geen duidelijke richting. Laat staan een heel duidelijk doel. En sommigen maken de tijd dan een beetje vol, totdat het tijd is om naar huis te gaan. Maar als dat jouw leven als volgeling van Jezus typeert, nou, dan moet je al helemaal meelezen in de Bijbel vandaag. En dat doen we in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Galaten. En ik heb vanochtend gauw nog even gewisseld naar de NBV 21 vertaling, want die is net wat handiger om te lezen. Daar gaat hij. Galaten 1, vanaf vers 13. U hebt gehoord, schrijft Paulus hier, hoezeer ik me vroeger inzette voor de Joodse levenswijze. Fanatiek vervolgde ik de gemeente van God en ik probeerde haar uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan vele van mijn generatie en maakte me sterk voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God die mij al in de moederschoot had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidense volken zou verkondigen. Ik heb toen geen raad gevraagd aan mensen en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas, Petrus, te ontmoeten. En bij hem bleef ik 2 weken. Zie dat al voor je? Wat zou ze allemaal gezegd hebben? Hè? Wauw. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. Dus de halfbroer van de Heer Jezus. Hè? God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De gemeente van Christus in Judea hadden mij nog nooit ontmoet. Ze hadden alleen over mij horen vertellen. De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien. En ze prezen God om mij. En dat gaat dan door, maar wij houden het hierbij. Maar Paulus geeft ons hier een heel bijzonder en ook wel openhartig inkijkje in zijn hart en in zijn vroege leven. Hij was een vurige Jood in hart en nieren. Wij zouden hem denk ik nu een diehard noemen. En hij had het qua opleiding, qua theologische opleiding, veel verder geschopt dan zijn leeftijdsgenoten. En zijn hart brandde voor de Joodse manier van leven. En als je er iets meer over wil lezen over Paulus, N.T. Wright, Thomas Wright, die heeft een hele mooie biografie geschreven. In het Nederlands verkrijgbaar. Paulus heet hij, heel simpel. Ik heb een paar jaar terug heb ik hem gelezen. En regelmatig bij het eten, na het eten lezen we dan een stukje uit de Bijbel. En op een gegeven moment zeggen de meiden tegen mij, dan komt hij weer aan met zijn Tom Wright en Paulus. Maar ik heb er zoveel van geleerd. Je krijgt zo'n mooi dichtbij inkijkje van Paulus. Waarvan sommigen misschien wel eens dachten, oh die Paulus, weet je dat schrijft hij, volg mij na, volg mijn voorbeeld. Die maar als je schrijft, als je merkt waarom hij zo is geworden, hoe hij zo is geworden, omdat hij vurig was. Eerst voor de Joodse wet, was hij daarna net zo vurig voor Jezus. Dat is Paulus. En daarom kon die jonge kerk, die was ontstaan, kon niet uitstaan. En vooral niet wat zij leerden. Dat kun je misschien dan wel een beetje voorstellen. En in Handelingen 7 lees je dan dat hij erbij stond toen een van de vroege leiders van de kerk, Stefanus, gestenigd werd. En in een hoofdstuk later kun je dan lezen dat Paulus zelf de christenen uit hun huizen sleurde en ze gevangenis of zelfs de dood instuurde. En in ons gedeelte schrijft hij dan in vers 13 dat hij de gemeente wilde verwoesten. Dus hij was niet echt een fan van die christelijke gemeente. En hij was dan ook zeker geen christen. Sterker nog, hij haatte alles waar die christenen voor stonden. Hij wilde ze werkelijk van de aardbodem wegvagen. En dan is daar die ontmoeting met Jezus. Wauw. In vers 16 staat heel kort dat Jezus zich aan en in hem openbaarde. Zo staat het dan in het Grieks. NBV vertaalt het niet helemaal. Maar het was nogal een gebeuren daar. Verderop in Handelingen 9 staat er meer over die geschiedenis. En de meeste van ons weten wel een beetje van die ervaring die Paulus dan had op weg naar Damascus. Jezus maakt zich aan hem bekend. En Paulus? Paulus was nooit meer dezelfde. Hij leerde Jezus kennen voor wie hij werkelijk was. Jezus werd de redder en de verlosser van Paulus. Onbegrijpelijk. Paulus werd door Jezus gered. En hij schrijft dan dat Jezus zich aan hem geopenbaard had, zodat hij het evangelie onder de heidenvolken zou gaan verkondigen. En niet dus onder de Joden. Bizar, hè? Over een gigantische verandering gesproken, mensen. Het ene moment is hij op weg naar Damascus om christenen te vervolgen en de kerk af te breken. En het andere moment is hij onderweg om Christus te verkondigen onder de heidenen en diezelfde kerk op te bouwen. En dan schrijft hij dat God dat al had bepaald toen hij nog in de moederschoot was. Dat vind ik zo mooi. Mooi om te zien hoe God al een doel voor Paulus had nog voordat hij geboren werd. Hè? Dat is wat het betekent. Om in zijn geval een verkondiger, een evangelist te worden. En dat is ook wat hij de rest van zijn leven zou doen. In hele gave mooie dagen, maar ook in hele moeilijke dagen. Juist op momenten dat het moeilijk werd en naar zijn leven op het spel stond, is Paulus nooit teruggegaan naar zijn oude leven. Naar zijn Joodse manier van leven. Hij was wel een Jood en was christen als een Jood, maar niet meer dat fanatieke volgens de wet. Hij stierf terwijl hij het evangelie van Jezus verkondigde onder de heidenvolken. En alle volgelingen van Jezus, en dus ook wij, hebben ook zo'n soortachtige ervaring gehad. Hoogstwaarschijnlijk waren wij dan niet zoals Paulus voor zijn bekering, maar we gingen wel allemaal onze eigen weg in plaats van die van God. En allemaal hebben we een levensverandering meegemaakt toen we Jezus hebben leren kennen. Misschien het groot, misschien het klein. En of dat nu heel geleidelijk ging in je opvoeding, van huis uit, dat kan. Of dat die ontmoeting nu meer echt een duidelijk moment is geweest. Toen we hem leerden kennen, is ons leven niet meer hetzelfde gebleven. Als het goed is. En gemeente, we hebben allemaal hetzelfde doel in ons leven. Namelijk om de Heere God te dienen. Ja, dat kan heel divers zijn. Dus wat kunnen we in dat kader uit Paulus leven opmaken met wat hij hier schetst in de rest van het Nieuwe Testament? Ik wil 3 dingen noemen. De eerste, sta je stil bij waar je vandaan komt. Een bekende opmerking die je wel eens hoort is, vergeet niet waar je vandaan komt, jong. En dat wordt dan vaak gezegd tegen mensen die succes hebben in hun leven, zodat ze lekker met de voetjes op de grond blijven staan. Vergeet niet waar je vandaan komt, hè? Dat ze niet vergeten wie ze waren voordat het succes er was, voordat het aanzien of het geld of whatever er was. Omdat het heel erg goed is om je leven vanuit een breder perspectief te blijven bekijken. Dat is heel gezond. En dat geldt ook voor discipelen van Jezus. Dus voor ons. Vergeet nou niet waar je vandaan komt. Hé mensen, we zijn zo ontzettend gezegend dat we Jezus als onze redder en als onze verlosser in ons leven hebben mogen leren kennen. Maar laten we wel zijn, dat is niet altijd zo geweest. Nog is het vanzelfsprekend, dat al helemaal niet. Mensen, wij waren ooit verloren. En dat wisten we niet eens. We stonden ooit onder Gods toren, zonder het te weten. Meer nog, we stonden aan de rand van de hel, zonder het te zien. Zusters, broeders, zonder de genade van God stonden we daar nu nog steeds. En weet je, de wereld, ook heel dichtbij ons, die is vol met mensen die zijn waar jij en ik ooit waren. Inderdaad, soms zien ze er niet heel top uit en ze zijn lang niet altijd even gezellig, nee. Levende leven dat lijnrecht tegen God ingaat. En ze kan ze ook niet schelen ook. En ze hebben geen boodschap aan Jezus en al helemaal niet aan de kerk. En dan kun je dan op neerkijken, maar vergeet niet waar jij vandaan komt. Het enige verschil, mensen, tussen hen en ons is Jezus. Wij waren net zo. Ik was zeker net zo. Zeker toen ik mijn rondjes door het dorp liep. En er waren een paar mensen, letterlijk God zij dank, die daar doorheen keken. Door mijn petje en mijn stoere moves. Die er dwars doorheen keken. En mij het waard vonden om het goede nieuws te vertellen. En ik ben ze zo dankbaar dat ze ook, omdat ik het zelf herken nu, omdat ze ook over hun eigen gêne heen gestapt zijn. En mij toch op verschillende manieren op Jezus hebben gewezen. Vergeet niet waar je vandaan komt. Kijk naar de mensen door de ogen van Jezus. Dat is hoe ze naar mij keken. En naar de vrienden om me heen. Net zoals hij ook naar jou toe kijkt en naar mij toe kijkt. En sta dan eens stil waar je vandaan komt. Wat een zegen hebben wij ontvangen. Als tweede, sta je stil bij waar je nu staat. Bij wat God nou eigenlijk voor je gedaan heeft. Zuster, broeder, als het goed is, ben je niet meer degene die je was. Toch? Je bent er met bloed gekocht, wedergeboren, geestvervuld kind van de levende God. Nog een keer? Je bent er met bloed gekocht, wedergeboren, geestvervuld kind van de levende God. God heeft je gered uit dat leven dat doodliep. En God wilde dat jij, dat u gered zou worden. En nu zit je hier, vergeven, geliefd en gered. We mogen wel eens even binnen laten komen, hè? De Bijbel zegt dat wij allemaal, dus ook u en jij en ik, verloren waren en dood in onze zonden. Maar God had en heeft een plan. En toen jij werd geboren, werd het jouwe in werking gesteld, weet je dat? Om jou bij de Vader te brengen, daar gaat het om. En al jouw omstandigheden, alle kruispunten in je leven, alle afslagen die je nam, heeft God in zijn onmetelijke wijsheid gebruikt om jou op zijn routekaart te laten lopen. En die route heeft je onder andere gebracht naar dit punt, naar dit moment waar je nu bent. En ik hoop voor u en voor jou, als geliefd, vergeven en gered kind op God, van God, op weg naar het eeuwige leven. En als je denkt, hè, dat dit niet voor jou, niet op jou van toepassing is, dan zou dit moment op de weg in jouw leven wel eens een heel belangrijk kruispunt kunnen zijn. Of je nou hier zit, of thuis meeluistert, of een later moment. Een levensveranderend kruispunt misschien wel. Zo heb ik het ervaren in mijn leven. Liggend, dat wel, aan de afslag die je neemt. De weg van Jezus af, of juist de weg naar Jezus toe. Maar weet dit. De Heere God draait jouw stuur niet zijn kant op. Dat is aan jou. Hij houdt ontzettend veel van ons. Hij houdt dus zo ontzettend veel van ons, dat hij die vrije keus aan jou laat. Maar wat hij wel doet, het is mooi, hè? Wel zet hij allemaal borden, verkeerslichten, lifters, tankstations en noem het maar op, langs die weg om jou maar de juiste kant op te bewegen. Als laatste de derde. Laten we stilstaan bij waar we heen gaan. Ik bedoel dit. Hè? Als God nou al die dingen in gang heeft gezet. En je op je pad gebracht heeft waar je nu bent. Dan moet die toch wel een soort van richting, een soort van doel hebben met je leven. Ik bedoel, als hij alleen maar wilde dat je gered zou worden. Dan had hij jou en ons toch nu al thuis kunnen halen. Maar we zijn er nog steeds. Dus zijn plan is vast breder dan ons alleen maar redden voor later. En daarmee zijn we terug bij waar ik helemaal mee begon. Want het is zo dat sommige volgelingen van Jezus alleen maar rondjes lopen. We nemen steeds dezelfde afslag, die we al jaren nemen, doen hetzelfde kringetje. Vaak zonder echt een duidelijke richting, laat staan een doel. Zoals ik het wel eens zeg, dan is ons volgeling van Jezus misschien soms een puntje van de taart in plaats van de bodem van de taart. We maken de tijd een beetje vol, totdat het tijd is om naar huis te gaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zuster, broeder, zeg eens eerlijk. Waar ga jij nou heen? Welke kant ga je nou op? Waarom ben je hier? Zo zou je het ook kunnen stellen. Gaat die vraag wel eens door je hoofd heen? Gebeurt dat überhaupt wel eens? Als God dus een doel voor je heeft, maar je weet niet wat het is. Wat is er dan belangrijker dan daarachter te komen? Als er een plan is, zelfs al voordat je geboren werd, hè? Wil je dan niet weten wat dat is? Ik weet ook heus wel in seminars en in boekjes en in conferenties hoor je er van alles over. God heeft een plan met je leven. Maar het is zo. En zoals een broeder, ik heb op een gegeven moment een broeder oudste ooit een opmerking gemaakt een jaar geleden. En sindsdien gebruik ik hem continu, wordt het mijn stokpaardje. Maar we hoorden het aan en we deden een plas en alles bleef zoals het was. Dat hè? Ja, hij heeft een plan voor mijn leven. Pietje. Dat. Paulus zei dat dat plan voor hem het verkondigen van het evangelie was onder de heidenvolken. Fantastisch. Gods doel voor mij, tot op dit moment nog steeds, is om zijn gemeente te dienen in de verkondiging, in het pastoraat, in het onderwijs. Maar wat is zijn doel nou voor jou? Daar gaat het om. En dan hoor ik hem, maar hoe kom je daar dan achter? En voor heel veel mensen lijkt dat een ontzettend moeilijke vraag. Maar ik denk wel eens, misschien doen we er gewoon wel een beetje te moeilijk over. Hoe kom je nou achter wat Gods doel voor jouw leven is? Dat begint, mensen, met voor de hand liggende stappen. Zo simpel. Ten eerste, je duikt in zijn woord en laat hem daardoorheen gewoon spreken. En is het dan dat hij gelijk, boem, nee, lang niet altijd. Maar ga maar gewoon, blijf maar duiken. Je neemt de tijd om te bidden. Het mandarijntje, weet je nog? Maar dan ook eens een keer voor iets anders dan wat jij zo graag wilt. Bid nou ook eens een tijd voor wat God nou van jou wil. Welke kant jij op mag gaan. En dan kun je hele concrete stappen zetten. Het hoeft niet allemaal zo groot te zijn zoals Paulus hoor, helemaal niet. Maar stel jezelf gewoon beschikbaar. Ga gewoon eens iets doen. Zet jezelf op een bepaalde plek. Word schuldhulpmaatje of whatever, hè. Ga iets doen. En kijk dan of dat de plek is waar God je wil hebben, of die dat bevestigt. En zo niet, joh, dan zet je een volgende stap. No problem. Maar laat die zoektocht alsjeblieft starten, hier. Laten we die starten met elkaar. En dan vind ik het altijd wel mooi, dat als de Heilige Geest op die manier, hoop ik, door deze preek heen spreekt, en dat iets doet bij je, dat je dan niet hetzelfde doet als die opmerking. We hoorden het aan en we deden een plas en alles bleef zoals het was. Maar misschien is het wel een piepklein stapje op die weg om te gaan ontdekken, ja, maar Heere God, wat wilt u nou van mij? En het kan zijn dat God je bevestigt dat dat wat je nu aan het doen bent zijn doel voor jouw leven is. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn misschien ook wel mensen die denken, ja, ik weet niet of dit het is. Is dit het nou? Is dit alles? Maar dan geestelijk gezien. Ik weet niet welke weg de Heere God met jou wandelt. Dat moet je echt zelf uit gaan zoeken. En als dit een trigger mag zijn vanochtend, dan hoop ik dat we als stap van toewijding ook echt dat plan van God voor ons leven gaan ontdekken. Dat je graag wilt dat Hij centraal zal staan. En niet alweer jijzelf of ikzelf. Maar dat we willen gaan zien wat God nou eigenlijk met ons wil. Dus ik zou dan zeggen, doorbreek het rondje dat je steeds loopt en open je hart om Gods plan voor je leven te gaan verstaan. Als je jezelf beschikbaar wilt stellen, of als je iets meer van de Heere God wilt weten, van Heer, is dit het nou, of welke kant moet ik opgaan, laten we dan hier een stap nemen. En dan wil ik je ook gewoon concreet vragen om op te staan. En laten we dan samen met elkaar gaan zoeken. En God loopt mee op de weg die jij gaat. En dan zal je dan heus wel laten zien, vroeger of later, welke afslagen je mag nemen. Ik zal voor ons gaan bidden. En voor degenen die verlangend zijn om daar iets meer van Gods stem van in te gaan verstaan, op dit moment of later, wil ik vragen om te gaan staan. En dan gaan we samen de Heere God zoeken. Zullen we bidden met elkaar? Heilige Vader, wat ontzettend wonderlijk dat u zo ingreep in het leven van Paulus. Uitgerekend Paulus, Vader. die er zo van overtuigd was dat hij een leven leidde voor u. Dat hij ervan overtuigd was dat wat hij deed tot eer van uw naam was. En toen erachter moest komen dat het precies andersom zat. Dat hij u gigantisch tegenwerkte. Dat hij uw gemeente vervolgde en dat u zelfs tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Maar hier dan vervolgens die genadige werking van u. Dat u hem riep om een verkondiger van het goede nieuws te brengen. Om een verkondiger te worden van het evangelie dat u, Heer Jezus, zo duidelijk heeft zichtbaar gemaakt. Dat u heeft geleefd, dat u heeft uitgewerkt, wat u heeft laten opschrijven en wat u door de Heilige Geest in onze harten heeft gestort. En Heer, daardoor zijn we gered, zijn we geliefd, zijn we vergeven en we prijzen uw naam, onze Heer en onze God. Maar Vader, als we dan kijken naar Paulus die zo'n duidelijk doel had, dat u hem daar van tevoren al vooruitgekozen had en geroepen had. Heer, dan wil ik bidden voor in ieder van ons die hier nu zit of staat of thuis. En die misschien vragen heeft, ja maar Vader, wat wilt u nou eigenlijk van mij? Is de plek waar ik nu ben, is dat de plek waar u me wilt hebben? Of heeft u iets anders voor ogen? Of moeten we iets anders verwachten? Vader, en soms zitten we daar tegenaan te hikken en laten we het soms weer voor wat het is, maar ik bid dat u zo krachtig wilt werken met uw geest in ons hart, dat we ons open zullen blijven stellen voor die vraag, al is het misschien soms spannend, maar dat we zullen gaan zoeken naar uw plan voor ons leven, Heer. Waar het dan ook is, heel concreet misschien in een bediening in uw koninkrijk, of misschien wel zo heel dichtbij in ons eigen gezin, om daar weer meer focus te leggen. Misschien op een of andere manier op ons werk. Of ander werk. Of stoppen met werk. Of een opleiding gaan doen. Of naar de buurvrouw omzien. Of het kan zoveel zijn. Heer, soms denken we misschien ook ingegeven door films. Dat het allemaal zo heel gigantisch groot moet zijn. Maar Vader, u werkt door allerlei omstandigheden. En op allerlei verschillende manieren in ons leven. En ik wil bidden voor een ieder van ons. Die misschien nu wel voor het eerst of toch maar weer op zoek wil gaan naar zijn of haar doel. Heer, dat u het wilt geven. Misschien door de Bijbel heen, misschien door mensen om hen heen. Misschien door iets anders heel wonderlijks, want zo werkt u ook soms. Vader, wees ons genadig en leid ons op die weg. Zodat we steeds duidelijker mogen gaan zien welke kant we op mogen samen met u. Samen als gemeente, in Jezus' naam. Amen.